staat: intussen bedreigde Saulus de leerlingen van de Heer nog steeds met de dood. Hij ging naar de hoge priester met het verzoek hem aanbevelingsbrieven mee te geven voor de synagoge in Damascus, opdat hij de aanhangers van de weg die hij daar zou aantreffen, mannen zowel als vrouwen, gevangen kon nemen en kon meevoeren naar Jeruzalem. Toen hij onderweg was en Damascus naderde, werd hij plotseling omstraald door een licht uit de hemel. Hij viel op de grond en hoorde een stem tegen hem zeggen: Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Hij vroeg: wie bent u, Heer? Het antwoord was: ik ben Jezus die jij vervolgt. Maar sta nu op en ga de stad in en daar zal je gezegd worden wat je moet doen. De mannen die met Saulus meereisden stonden sprakeloos. Ze hoorden wel de stem, maar ze zagen niemand. Saulus kwam overeind en, hoewel hij zijn ogen open had, kon hij niet zien. Zijn metgezellen pakten hem bij de hand en brachten hem naar Damascus. 3 dagen lang kon hij niet zien en hij at en dronk niet. In Damascus woonde een leerling die Ananias heette. In een visioen zei de Heer tegen hem: Ananias. Hij antwoordde: ik luister, Heer. Daarop zei de Heer: ga naar de rechterstraat en vraag daar naar het huis, daar in het huis van Judas, naar iemand uit Tarsus die Saulus heet. Hij is aan het bidden. En hij heeft in een visioen gezien hoe een man die Ananias heet binnenkomt en hem de handen oplegt om hem weer te laten zien. Ananias antwoordde: Heer, van veel kanten heb ik gehoord over deze man en over al het kwaad dat hij uw heilig in Jeruzalem heeft aangedaan. Bovendien heeft hij toestemming van de hoge priesters om hier iedereen die uw naam aanroept in de boeien te slaan. Maar de Heer zei: ga, want hij is het instrument dat ik gekozen heb om mijn naam uit te dragen onder alle volken en heersers en onder al de Israëlieten. Ik zal hem tonen hoezeer hij moet lijden omwille van mijn naam. Ananias vertrok en hij ging naar het huis waar hij Saulus de handen oplegde, terwijl hij zei: Saul, broeder, ik ben gezonden door de Heer, door Jezus, die aan u verschenen is op de weg hierheen, om ervoor te zorgen dat u weer kunt zien en vervuld wordt van de Heilige Geest. Meteen was het alsof de schellen van Saulus ogen vielen. Hij kon weer zien, stond op en liet zich dopen. En nadat hij gegeten had, kwam hij weer op krachten. Ja, tot zover. Nou, dit verhaal is denk ik wel de meest bekende christelijke bekeringsgeschiedenis. De bekering van Paulus. Zelfs een woord voor, een Paulusbekering, gebruiken sommige christenen om aan te geven dat iemand op een heel dramatische wijze tot geloof komt. Sommige mensen zijn er zelfs jaloers op. Hè, die zeggen van: nou, had ik maar zo'n mooi verhaal. Maar ja, ik lijk meer op Timotheus, dat is dan weer een ander uit de Bijbel. Die kreeg het geloof met de paplepel ingegoten door zijn moeder en zijn grootmoeder. Nou, zo kun je heel persoonlijk naar dit verhaal luisteren. Maar je kan ook wel andere vragen stellen. Bekeert Paulus zich wel? Verandert Paulus van een ongelovige in een gelovige? Of is het juist dat hij wordt geroepen? Geroepen door Jezus. Zoals God in het Oude Testament profeten riep. Is het nou bekering of is het een roeping? Nou, ik kan niet zo heel veel vertellen, want er zijn zoveel mooie dingen om te stellen. Ook toen Anneke net zei: nou mag ik je broeder noemen. Nou, dat zie je ook in deze tekst gebeuren. Hè? Ananias die binnenstapt. Dat is eigenlijk heel emotioneel, want hij stapt zo ongeveer bij zijn doodsvijand binnen. En het eerste wat hij zegt is: Saul, broeder. Nou ben jij nooit onze doodsvijand geweest, maar het is mooi om te zien dat die dingen terugkomen. Dat mensen elkaar zo gaan aanspreken. En zo zijn er heel veel dingen te vertellen. Ik kan maar bij een paar dingen stilstaan. Hier staat Saulus. De meeste van ons kennen hem denk ik als Paulus. Nou, die S die verandert blijkbaar ergens halverwege het boek in een P. Nou, waarom dat zo is, dat is voor een andere keer. Ik zal proberen het over Saulus te hebben. Maar ja, misschien heb ik het ook wel eens over Paulus. Die Saulus, hè, dat was een echte ijveraar. En dat woord ijveraar, als je het zoekt in je Bijbeltje, dat is bijna een technische term. Een ijveraar, wij kennen dat het Griekse woord ook wel, dat is een zeloot. Dat is gewoon het Griekse woord voor ijveraar. En zo spreekt Paulus later ook zijn volksgenoten toe. Hij zegt, ik was een ijveraar voor God, net zoals jullie dat nu ook nog zijn. Maar bij Paulus is dat woord ijveraar toch net iets meer dan een etiketje. Het vertelt ook iets, hoe die echt diep van binnen is. Hè? Een ijveraar, zo zat hij in elkaar. Hij ging helemaal voor het doel. Hij was frontaal als het nodig was. Ja, je zou kunnen zeggen, ijveraar, dat was zijn karakter, zijn dispositie. En dat karakter, dat bracht hij gewoon mee in alles wat hij deed. En deze Saulus, die was gegrepen door de God van zijn voorvaderen. Hij was overtuigd dat God geen God van gisteren was, of een God voor de eeuwigheid, maar dat God een God voor vandaag was. Hij was ervan overtuigd dat God zeg maar een geschiedenis had met allerlei hoofdstukken. En dat hij een rol speelde in een van die hoofdstukken van Gods geschiedenis. Het was een geschiedenis die was begonnen met Abraham. Die verder ging met een hoofdstuk over de uittocht. Die tot een hoogtepunt kwam bij koning David. Dieptepunt met de ballingschap. Maar daar bleef het niet bij. Dat was allemaal op schrift gesteld. Maar er zat een hoofdstuk ook nog in wat zich nog afspeelde. Hoofdstuk waarin God zijn volk zou herstellen. En in het Bijbelboek Deuteronomium, daar vind je twee hoofdstukken, die zijn net een soort achterflap van dat boek. Deuteronomium 29 en 30. En het 30ste hoofdstuk van Deuteronomium beschrijft dat laatste gedeelte waarin Paulus dacht dat hij leefde als volgt. Wanneer u tenslotte door de Heer uw God uiteengejaagd en verstrooid onder alle volken lering hebt getrokken uit het verleden en samen met uw kinderen naar de Heer uw God terugkeert en hem weer met hart en ziel gaat gehoorzamen, dan zal de Heer uw God in uw lot een keer brengen. Hij zal zich over u ontfermen en u, na u eerst verstrooid te hebben, weer uit al die landen bijeenbrengen. Zelfs al zijn sommige verbannen naar het eind van de wereld, de Heer uw God zal u terughalen en weer bij elkaar brengen. Hij zal u terugbrengen naar het land dat uw voorouders ooit bezaten en het u weer in bezit geven. Hij zal u meer nog dan uw voorouders zegenen en in aantal doen toenemen. Nou, en Paulus dacht dat hij in dat hoofdstuk leefde. En hij had ook een positie gekozen in dat hoofdstuk, want er staat, als jullie nou met hart en ziel in God gaan geloven en aan hem gaan gehoorzamen, dan gaat het gebeuren. Nou, hij dacht, ik moet er dus voor zorgen dat al die mensen, al mijn volksgenoten, met hart en ziel in God gaan geloven. En iedereen die een ketter was in zijn ogen, die bestreed hij met alles wat hij had. En daarvoor kon hij zich ook op het boek Deuteronomium beroepen, als je hoofdstuk 13 en 14 leest. Nou, op dit moment bestreed hij dus de leerlingen van Jezus. Want dat was de grote valse, een van de valse profeten in zijn ogen. En als nodig was, dan ging hij naar Damascus toe. Saulus was een ijveraar. Zo zat zijn karakter in elkaar. En de karakter nam hij mee in zijn wereldbeeld en in alles wat hij deed. En wat we nou ook gelezen hebben over hem, dat kan van alles veranderen, maar zijn karakter verandert eigenlijk in eerste instantie niet. Er is iets anders wat verandert. Zijn wereldbeeld. Hij ziet andere dingen. Je zou kunnen zeggen, zijn ogen gaan open. Opeens ziet hij, het is anders. Hij wordt op weg naar Damascus door een fel licht omstraalt. En dan maakt Jezus zelf duidelijk dat al zijn ijver eigenlijk blinde ijver is. Hij komt overeind en dan ontdekt hij dat hij niet kan zien. En dan wordt hij aan de hand meegenomen naar Damascus. En dan kan hij 3 dagen niet zien. En dan eet en drinkt hij niet. En zo staat er tot 2 keer toe dat hij niks kan zien. En daarna vertelt het verhaal dat tot 3 keer toe dat hij weer opnieuw kan gaan zien. Als eerste vertelt de Heer aan Ananias, je moet naar Saulus gaan, moet je hem de handen opleggen en dan kan hij weer zien. En Ananias die gaat dan naar Saulus toe en die zegt, ik ben gekomen om ervoor te zorgen dat je weer kan zien. En dan legt hij hem de hand op en dan kan hij weer zien. Eigenlijk laat Jezus aan Saulus zien dat hij zich blind op Gods verhaal heeft gestort. Blind, want hij had niet gezien dat de grote ingreep waar Saulus naar verlangde, God die zich ontfermt over zijn mensen, dat hij dat niet hoefde te bewerkstelligen, met een soort koevoet de deuren open moest maken, maar dat het was gebeurd, dat God mens was geworden en zelf was gekomen om zich te ontfermen over zijn volk, Hij had het niet gezien. De Jezus in wie hij een valse profeet zag, ja, dat bleek juist de redder van zijn volk te zijn. De koning, de God zelf uitgekozen. En Jezus laat het hem zelf met eigen ogen zien aan hem. Nou, Paulus was een heftig mens. En als je dat verhaal leest, dan is het net een soort achtbaan die zeg maar onderaan de helling op volle snelheid tot stilstand komt. Maar toch, ja, wat Saulus ontdekte, dat is heel veel mensen niet vreemd. De ontdekking, en voor je gevoel is het denk ik altijd opeens, dat Jezus echt is. Dat hij leeft. Nou, dat was de ontdekking voor Saulus. En hij was iemand die zeg maar midden in dat boek zat. Maar ook voor andere mensen die, ja, voor wie dat boek nog helemaal onbekend is, die kunnen dat ook ontdekken. Of voor mensen die dat in de loop van hun leven ontdekken. De ontdekking dat het waar is. Dat Jezus leeft. En de grootste overeenkomst voor bijna al die mensen is dit. Dat ze eigenlijk ontdekken, ja, dat Jezus het laat zien. Dat hij eigenlijk zelf tegen zegt, hey, ik ben echt. Dat hij op de een of andere manier je ogen opent. Dat is, ja. Het is dan soms net alsof je ervoor niks zag. Nou, na die ontmoeting in Damascus is Saulus nog steeds Saulus. Hey, hij was iemand die zich zeg maar tomeloos inzette. En dat is hij daarna nog steeds. Het is iemand die heftig is. Stond hij voor die tijd bovenop wat er gebeurde. Denk maar aan de steniging van Stefanus. Na die tijd zit hij er ook bovenop. Hij gaat meteen rondpreken dat Jezus de Zoon van God is. Hij is frontaal ervoor en frontaal erna. Dus het is nog steeds dezelfde man. Hij is niet anders. Er is zeg maar continuïteit met het verleden. Ook nog in andere zin trouwens. Want Jezus zegt, dat moet Ananias zeggen, dat Paulus het instrument is wat hij heeft uitgekozen. Eigenlijk dus dat Jezus Saulus al lang op het oog had. Nog voordat hij op reis ging naar Damascus. En later, een jaar of 14 later, kan Paulus zelf zeggen van, nou, God heeft mij van kindsbeen aan op het oog gehad. Nou, als iemand op het oog hebben, dan dat zou kunnen betekenen dat je iemand een beetje zijn gang laat gaan. Maar ik denk niet dat Paulus dat bedoelt. En dat God dat ook niet bedoelt. Paulus was iemand die door de opleiding die hij had ontzettend veel wist van de Bijbel. En dat kwam later heel goed van pas. Was ook iemand die goed Grieks kende, allerlei culturen kende. En dat alles wordt ingezet. Ik denk dat hij dat bedoelt. Als hij zegt van, God heeft mij van kindsbeen aan op het oog gehad. Kan ook anders gaan. Adrian Plass, dat is een bekende schrijver voor, maar in ieder geval voor een aantal mensen. Nou, die schrijft dat hij een keer door een hele depressieve periode is gegaan. Dat kwam door een complexe relatie met zijn vader. En dan overlijdt zijn vader en hij gaat gewoon op zoek naar God. Bestaat God wel? Is hij er wel? Waar gaat mijn leven over? En op een gegeven moment komt hij op bezoek bij een man. En die man die bidt voor hem. En dan ziet die man, die ziet het beeld voor zich van een tuin vol met stenen. Een tuin ligt vol met grote stenen. En dan moet Adrian, ja, die schrikt en hij schiet vol. Want hij beseft, hij is die tuin met stenen. Maar dan zegt die man, niets wat onder die stenen ligt, is verloren gegaan. Al het goede is er. De werkelijkheid kan veranderen. Of liever gezegd, opeens ontdek je, ja, hoe de werkelijkheid echt in elkaar zit. En dat kan natuurlijk heel, ja, dat kan schrikken zijn als het anders is dan je dacht. Nou, voor Saulus is het ontzettend schrikken. Maar dat stond voor ons ook. Maar vaak ontdek je dan ook dat jij past in die werkelijkheid. Dat je eigenlijk daarvoor bedoeld bent. Dat Jezus je als het ware bijna zo heeft voorgesorteerd, dan dat het niet anders kan, dan dat hij jou eigenlijk al heel lang op het oog had. Dat al jouw eigenschappen, al jouw kenmerken, dat zelfs heel je verleden, ja, van waarde is. Dat het goed is. Andere eigenschappen en een ander verleden dan Paulus, maar dat is niet erg. Dat is misschien wel goed ook. Maar het past. En dan krijgt Paulus, ja, een nieuwe rol mee. Dat wel. Want bij een nieuwe werkelijkheid hoort wel een nieuwe rol. Hij moet zeggen, Jezus heeft jou uitgekozen om mijn naam, om zijn naam bij volken, oversten en Israël te brengen. Dan zal je ook laten zien hoeveel je moet lijden omwille van zijn naam. Saulus, die krijgt dus een speciale taak in Gods koninkrijk. Nou, zijn invloed kun je ook nauwelijks overschatten, hè, want er worden nog steeds elk jaar meters boeken over hem geschreven. Hè, bekeerde hij zich nou of werd hij geroepen? Nou, dat soort boeken. Maar het valt mij op hoe weinig woorden God eigenlijk nodig heeft, ja, om tegen mensen te zeggen wat hun roeping is. Hè, Saulus krijgt 2 zinnetjes mee en ja, hij is de rest van zijn leven eigenlijk bezig om uit te pakken wat het nou precies betekent. Jezus zei, je moet mijn naam uitbreiden onder alle volken, onder heersers en onder mijn volk Israël. En dan begint hij, als je dat hoofdstuk verder leest, bij zijn eigen volk. Maar het blijkt natuurlijk dat hij eigenlijk eerst bij die andere volken moet beginnen. En ja, dat zijn taak, om naar die mensen toe te gaan, de niet-Israëlieten. En hij, ja, hij verbaast zich er zijn hele leven over. Het is een mysterie voor hem dat, ja, dat God inderdaad nu naar die mensen gaat. En zo blijft hij eigenlijk zijn hele leven kouwen op die 2 zinnetjes. 15 jaar na Damascus, dan staat Paulus terecht. En dan vertelt hij wat hij heeft meegemaakt. En dan vertelt hij niet dat hij blind werd. En na 3 dagen pas weer kon zien. Dat laat hij achterwege. Maar dan zegt hij dit. Hij zegt, Jezus zei tegen mij, maar kom nu overeind. Sta op, want ik ben aan jou verschenen om je aan te stellen als mijn dienaar. Opdat je bekend zult maken dat je mij hebt gezien. En zult getuigen van alles wat ik je nog zal laten zien. Ik zal je daarbij beschermen tegen je eigen volk en tegen de heidenen, naar wie ik je uitzend om hun de ogen te openen, zodat ze zich van de duisternis naar het licht keren. Dus 15 jaar later, dan kan hij uitleggen met wat hem eigenlijk zelf overkwam, duisternis en licht, ogen openen. Dan kan hij uitleggen wat hij eigenlijk moet doen. Voor God. En zo heeft God dus eigenlijk maar weinig woorden nodig om uit te leggen, ja, hoe je bedoeld bent. Wat je roeping is. En volgens mij komt het niet omdat God weinig woorden aan je wil vuilmaken. Maar dat komt omdat wanneer God iets zegt, dat er heel veel kracht in zit. Ik bedoel maar, God zei, er zij licht. Ja, het is nog steeds licht. Hij heeft het echt heel lang geleden gezegd. En zo is het ook als mens, als God mensen roept. Ja, hij heeft vaak maar een paar woorden nodig. En je ontdekt gewoon, hé, deze woorden zijn voor mij. God roept mensen. Mensen die in het goede boek in het verkeerde hoofdstuk zitten. Maar ook mensen die niet eens weten wat het goede boek is. Of sterker nog, denken van, nou, goede boek, dat moeten we nog maar eens zien. Misschien zijn er wel heel veel goede boeken. Maar God roept mensen. Hij zegt, probeer het maar. Kijk maar. En dan kun je het proberen en dan ontdekken. Het is waar. Hij leeft. En dan kun je afvragen, moet ik nou net zo heftig worden als Paulus? Of zo ingetogen als... Nee. Betekent allereerst dat je ontdekt dat hij roept. Dat je zicht krijgt op wie hij is. Dat je een plaats krijgt in zijn verhaal. En dan heb je een leven lang om te ontdekken wat die plek precies is. En ook... dat je eigenlijk al lang op het oog had. Ja, Sven, wat moet er gebeuren als je, ja, als Jezus je laat zien dat hij leeft? Ja, Ananias zegt het bijna tussen neus en lippen door. Hè? Hij zegt, ik leg je de handen op, dan word je vervuld met de Heilige Geest. En daarna word je ook nog gedoopt. Nou, in wat je aan ons hebt verteld is wel duidelijk dat je de Heilige Geest hebt ontvangen. En uit het verhaal van Saulus blijkt wel dat je nog niet meteen precies hoeft te weten wat je plek is. Of wat Gods plan nou helemaal is. Daarvoor heb je nog een heel leven te gaan. Het enige wat nodig is dat je zegt, Heer, ik wil u volgen. Nou, dat is wat Saulus deed. En dat is wat jij deed. Saulus werd gedoopt. Jij ook. We zijn blij om je in ons midden te hebben. Amen.